Gemeente, de kerkraad maakt u met droefheid bekend dat maandagochtend door de heren uit ons midden is weggenomen zuster Klasina Ophof Verhoeven in de leeftijd van 91 jaar. Gelegenheid om de familie te condoleren is aanstaande dinsdag 30 april van 1 uur tot 14:45 in het rouwcentrum aan de Scheldestraat. Aansluitend zal dan de rouwdienst en de begrafenis daar plaatsvinden. In verband met dit overlijden, gemeente, willen wij nu eerst samen zingen. Psalm 89, en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Dat is het 19e van Psalm 89. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijke meedogen, Heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij het Gods heilig woord uit het boek Handelingen, het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 31. Handelingen 9, vers 1 tot en met 31 is een schriftlezing. Na het zingen van Psalm 25, vers 3. En na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van de weg waren, vond. Hij dezelfde, beide mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van den hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem onderweg waren, reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, met name Ananias, inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb van velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij bij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met een heilige geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon Gods is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, die deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun lagen werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten, beide desdaags en desnachts, opdat zij hen doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovende dat hij een discipel was. Maar Barnabas, hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had, en dat hij hem tot hem gekomen gesproken had. en hoe hij te Damascus vrijmoediglijk gesproken had in de naam van Jezus. En hij was met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. En vrijmoediglijk sprekende in de naam van de Heer Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden. Maar deze trachtten hem te doden. Doch de broeders dit verstaanden, geleidden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarsum. De gemeente dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting des Heilige Geestes werden vermenigvuldigd.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, het 15e hoofdstuk. 1 Korinthe 15, het 8e vers. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Wij doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie Ophof, voor zuster Weden Ouden Kraaienveld, die vanwege longproblemen in het ziekenhuis heeft gelegen, maar weer thuis mocht komen. Broeder J. Verwaal, die in het ziekenhuis is opgenomen vanwege een hartinfarct. En dankzegging voor zuster Van Gelder Stip, die weer uit het ziekenhuis mocht komen en in een huis bij haar zoon Eddie verblijft. Willen we samen de Heere bidden en danken. Goeder, tieren en trouwhoudende God, als wij voor uw aangezicht verschijnen op deze stille voorjaarszondagmorgen, dan zoeken wij uw zegen. We hebben uw zegen mogen ondervinden in de afgelopen week. U hebt ons gezegend in tijdelijk aards en lichamelijk opzicht. Zoals we hier staan of zitten of thuis de dienst meebeleven, we mogen nog zijn in het heden der genade. U schenkt ons nog zoveel kracht en gezondheid dat we hier kunnen zijn of mee kunnen luisteren. Of wellicht elders, op een vakantieadres, de dienst meehoren. En dan past het, Heere, om u daarvoor te erkennen. En geef ons daarom ook het diepe besef dat aan uw zegen alles gelegen is. Als u uw hulp aan alles wat wij doen of zijn ontzegt, als u uw hand van ons afhoudt, dan worden we niet alleen niet gezegend, maar dan zijn we er ook niet meer. Heren, u hebt ons zoals we hier zijn nog willen sparen en dragen. En we bidden u, wilt u geven dat nu we gereed staan om deze kerkdienst met elkaar te houden, dat we ook daarin het diepe besef mogen hebben dat zonder uw zegen deze dienst niet tot eer van u zal zijn en ook niet tot heil van onze zielen, dat het geen harten zal verbreken, dat het geen bekommerden zal vertroosten, dat het uw kinderen niet zal onderwijzen, maar dat het alles stil blijft en dat uiteindelijk deze dienst nog eenmaal tegen ons moet getuigen in de dag van het oordeel. Heren, laat het zo niet zijn. We zijn toch gekomen in een dienst nadat we het Pasen herdacht hebben. U als de koning der koningen en de Heere der heren. U hebt de dood overwonnen. U hebt het graf geopend, opgestaan uit de doden. Dat is het fundament van apostelen en profeten. De Heere is waarlijk opgestaan. En u hebt zoveel getuigen van die opstanding ook aan ons geschonken door middel van de prediking van uw woord, waarin getuigd mag worden dat hij gezien is van Kefas en daarna van de discipelen, daarna van Jacobus en van al de apostelen, van meer dan 500 broederen. En ook ten laatste van deze apostel, die zichzelf de minste der apostelen noemt, maar de grootste der zondaren. En Heere, wij bidden u, als we nu in dat woord gaan graven en we gaan onderzoeken wat hij bedoeld heeft, wat u daarin tot ons te zeggen hebt, dat we dan mogen zien op die grote kracht van u, de paasvorst. En als wij voor onszelf voor die onmogelijkheid staan om ons te bekeren, en als we voor die onmogelijkheid staan om wederom geboren te worden, de onmogelijkheid om te geloven, de onmogelijkheid om staande te blijven, om te volharden tot het einde toe. Als we worden wat Paulus noemt een ontijdig geborene, Heere, geef dat we dan mogen zien op u, die de machten van de zonde en van de duivel en van de dood en van de hel heeft overwonnen. Koning der koningen, wilt u ons overwinnen? Wilt u die machten en die krachten die ons zo aan de aarde vastbinden, die ons zo aan de zonde doen kleven, te niet doen en de zonde en de gevolgen daarvan verslinden tot overwinning, opdat ook wij deze morgen zouden mogen opstaan uit de doden, horend de stem van de Zonen Gods, waarvan u gezegd hebt dat die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, neem ons zo mee in de prediking. Geef dat de prediking helder mag zijn. Dat het naar de zin en mening van uw geest mag zijn. U weet, Heere, en dat zal niet alleen op de kansel zo zijn, maar ook onder de kansel, dat er soms omstandigheden kunnen zijn waardoor de voorbereiding op de zondag anders is geweest dan gewoonlijk. Dat er zoveel dingen zijn die onze aandacht hadden, zoveel dingen die ons onrustig maakten. Heere, wij zien op tot u. Wilt u het alles wegnemen? En geven dat we niemand mogen zien dan hem die ook Saulus van Tarsen zag, Jezus en Jezus alleen. En wilt u dan zelf, Heere, naar de mate van het onderwijs dat wij nodig hebben, woorden van eeuwig leven tot onze zielen spreken. Woorden van bekering, als dat nodig is voor het eerst, om harde harten te breken, om dove oren te openen. Ja, om dode zondaars harten tot leven te wekken. Maar ook zij die met Saulus hebben leren stamelen. Wie zijt gij, Heere? Die het niet meer weten. Die met al hun kennis, die zij heel hun leven wellicht al in de kerk hebben opgebouwd, voor die onmogelijkheden staan. Die door alles heen zakken. Die geen eigen gerechtigheid meer overhouden. Die zich naakt voor u bevinden. En die zien dat ze één klomp zonden en ongerechtigheid zijn. Heere, wilt u hen dan gedenken en geven dat ze mogen worden bekleed met de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils. En dat zij die bij aanvang daar iets van hebben leren kennen, daarin worden verder geleid. En geven dat ze de taal van de ootmoed en de dankbaarheid die Paulus ook in deze woorden spreekt mogen verstaan. En het mogen beoefenen. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. De minste van de christenen, de grootste der zondaren. Om zo al kleiner te worden in onszelf. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. De Heer Jezus Christus en ik moet minder worden. Schenk ons, Heer, die ootmoedige gestalte. De verwondering dat u naar zo een hebt omgezien en blijft omzien. Heren, wij bidden u voor elkaar, ook in de rouw en in het verdriet. We hebben zojuist de naam gelezen van zuster Klazina Ophof Verhoeven. Ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. Moeilijke laatste jaren gehad, daar haar verstand nagenoeg weg was. En wij bidden u voor haar, voor haar man, voor haar gezin. En voor allen die nu in de rouw achterblijven. Wilt u, Heren, deze roepstem heiligen aan het hart en geven dat de tekst die boven de rouwkaart staat, diep in hun zielen mag worden ingegrift. Dat u een toevlucht bent, ook in de grootste smart en in de nood, ook van het verliezen van een vrouw, van een moeder, van een oma, een overgrootmoeder. En in welke betrekking dat de familie ook tot haar staat. Ook ons als gemeente, die een lid moeten verliezen, dat al jaren niet meer naar de kerk kwam, voor velen misschien onbekend geworden is. Maar het vertelt ons, Heere, dat wij hier geen blijvende stad hebben, heilig de roepstem in onze harten. We bidden u, Heere, voor de zieken, langdurig zieken, maar ook zij die werden getroffen, broeder Verwaal, door het hartinfarct, een aantal stents geplaatst moesten worden. Heere, hij mag er nog zijn, gedenk hem, en wilt u hem weer gezondheid en krachten geven, en bovenal deze roepstem toch heiligen aan zijn hart, dat hij er in dat geestelijke leven, in dat geestelijke hart, toch leven van u mag in ontvangen. En sterk hem zo ook bij alle dingen. We danken u dat zuster de oude Kraaienveld thuis mocht komen, nadat ze kort in het ziekenhuis werd opgenomen vanwege longproblemen. Heren, dat ook voor haar deze weg geheiligd en gezegend mag zijn. Niet alleen tijdelijk, maar eeuwig. We danken u ook voor zuster van Gelderstip, heren, die thuis mocht komen bij haar zoon Eddy. En die zich zo verwonderen mag over uw opzoekende en onderhoudende liefde en genade. Heren, wilt u haar geven dat die rust die ze mag ontvangen ook bestendig mag blijven. En dat ze haar hoop en verwachting op u, de Heren, mag stellen voor de tijd die haar nog rest. Haar tijden zijn in uw hand, heren. Wij weten de dag van de dood niet. Maar u weet het wel, en laat zij dan zich geborgen mogen weten in uw handen. Want zo zegt de dichter toch, in uw hand beveel ik mijn geest. Heere, gedenk ons in alle omstandigheden van voor en van tegenspoed. Gedenk het leven dat verwacht wordt. Wil uw handen er beschermend omheen slaan en geven dat we verblijd mogen worden door uw daden. Wilt u de gezinnen gedenken, maar ook de alleengaanden, wil hen gedenken in zegen en voorspoed, maar ook als er kruisen gedragen worden, Heere, zie op ons allen in gunst van boven, en verhoor ons uit genade alleen, en om Jezus wil. Amen. Psalm 33 gaan we zingen, vers 1, 6 en 9. Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft de Heere. Het zesde, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand. En het negende, het briesende paard moet eindelijk sneuvelen. Hoe snelle draaf in het oorlogsveld. 1, 6 en 9 van 33, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 31, het 17e vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Het 17e van 31. Geliefde gemeente, laten we direct maar even de vraag stellen wat Paulus nu eigenlijk bedoelt in vers 8, als hij zichzelf een ontijdig geborene noemt. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Wat bedoelt Paulus daarmee? Een ontijdig geborene. Nou, hij vergelijkt zichzelf met een kindje dat verwacht werd, maar op een ander tijdstip geboren werd dan men had uitgerekend. En nu zouden we kunnen denken dat Paulus hier bedoelt dat hij te laat geboren is. Want hij zegt immers, ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Veel te laat geboren. Hij was de allerlaatste die de Heer Jezus Christus in zijn opstanding heeft gezien. Maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt niet dat hij te laat geboren is, maar hij zegt, ik ben veel te vroeg geboren. Iets wat in de Bijbel ook wordt genoemd een misdracht. Voortijdig geboren. Vandaag de dag zou hij kunnen zeggen, ik ben een couveuse kind. En sommigen onder ons weten wat dat betekent. Als een kind veel te vroeg geboren wordt, dan zijn we door Gods genade met allerlei technieken en kennis gezegend dat we de kinderen al vanaf 3-24 weken in leven kunnen houden. Maar dat met allerlei hulpmiddelen en met allerlei behandelingen maanden, soms jarenlang, de gevolgen van die ontijdige geboorte, van die vroeg geboorte, moet blijven ondervinden. En dat bedoelt Paulus hier. Ik ben een couveuse kind. Zo zwak, zo kwetsbaar. En dat blijft hij zijn hele leven lang. Want hij blijft de minste van de apostelen. De grootste der zondaar. Hij moet het meest geholpen worden. Want als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Gemeente, laten we luisteren naar dat zelfgetuigenis van Paulus over Pasen. Kon het zijn voor uw eigen hart en leven. En dat de Heere daarin ook voor ons een boodschap zou willen leggen. Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. Daarin horen wij ten eerste een toon van ootmoedigheid. Van onwaardigheid bedoel ik. Onwaardigheid. Hij is zo onwaardig. Dat horen we door heel dat getuigenis heen. Dat de Heere nou hem verkoren heeft. Dat de Heere nou hem opgezocht heeft. Een toon van onwaardigheid. Maar ten tweede ook een toon van dankbaarheid. Want door de genade Gods ben ik dat ik ben. Mag ik er zijn? Mag ik zelfs een apostel zijn? Het zelfgetuigenis van Paulus over Pasen. Een toon van onwaardigheid horen we daarin. En ten tweede ook een toon van dankbaarheid. We zijn al enige weken aan het luisteren, gemeente, naar deze rij van getuigen die de Heer Jezus Christus na zijn opstanding hebben gezien. En Paulus die heeft heel veel woorden en heel veel ruimte nodig om de opstanding van Christus uit de doden aan de Korintiërs te verkondigen. En hij zet uiteindelijk zichzelf ook in die rij van getuigen. Ten laatste van allen ook van mij gezien. En daar heeft hij minstens twee redenen voor om dat zo heel omstandig te doen. Allereerst door de opstanding uit de doden te onderstrepen. Want hij kwam daar in die Griekse stad Korinthe de dwaling tegen, de oude dwaling van die Grieken, dat er geen opstanding der doden is. We weten dat toen Paulus op de Areopagus was, de Griekse hoofdstad Athene, dat hij daar sprak met die Griekse theologen en filosofen en dat ze wel wilden horen naar die onbekende God waar Paulus het over had. Maar, zo lezen we in Handelingen 17, toen hij ging spreken over de opstanding der doden, toen hebben ze hem uitgelachen. Wat wil deze klapper zeggen? We zullen nu later nog wel eens een keertje horen. De meeste Grieken konden daar niet in geloven dat als een mens sterft, als een mens tot ontbinding overgaat, als hij tot stof weerkeert, dat dat stof weer zou kunnen gaan leven. Dat is onmogelijk. En dat zat er zo diep in bij die Grieken, ook bij die Korintiërs die tot bekering gekomen waren, bleven die oude gedachten van de onmogelijkheid van de opstanding rond waren. En daar gaat Paulus op in en hij zegt, Christus is opgestaan naar de schriften. Daar hebben de profeten van geprofeteerd. Dat hij uit de doden zal verrijzen. En hij heeft gezegd, het is het fundament van de apostelen. Daarop is hun prediking gebaseerd. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is van Simon gezien, van Kefas. En hij zegt, als dat wegvalt, dat fundament van profeten en apostelen, dat de Heer waarlijk is opgestaan, dan valt alles in de kerk om. Dan is er geen basis, dan is er geen fundament. Dan heeft de prediking geen zin. Dan is er geen hoop, dan is er geen troost. Dan kunnen we beter maar gaan eten en gaan drinken en dan genieten van het leven, want dit is het. En beter dan dit wordt het niet. Voelt u, daarom maakte hij er zoveel woorden voor vrij om hier te bewijzen, Christus is opgestaan. Wij verkondigen een levende zaligmaker. Alles hangt samen met de opstanding van Christus. En de tweede reden waarom hij zichzelf erbij noemt, dat is dus dat hij ook Christus zelf heeft gezien. En door Christus als apostel in dienst is genomen. Want dat werd betwijfeld bij de Korintiërs. Er waren mensen daar in die gemeente die betwijfelden zijn apostolische gezag. En die zeiden, maar Paulus is geen echte apostel. Niet zoals Petrus en niet zoals Jacobus. En niet zoals Thomas. Want die hebben de Heer Jezus werkelijk gezien aan zijn opstanding. Maar dat is bij Paulus niet gebeurd. Die werd pas een discipel nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren. Dus hij kan Jezus niet hebben gezien. Hij is geen apostel. En dan vertelt hij datgene wat in Handelingen 9 is gebeurd. Ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Hij is mij verschenen. De opgestane is van mij gezien, want zo zegt hij het ook. Ten laatste van allen is hij ook van mij gezien. En dan is dat gezien, slaat dan niet zozeer op Paulus. Dat zouden we zo kunnen lezen, dat hij van mij is gezien. Dus ik heb hem gezien, dat is ook zo. Maar hij, in het Grieks staat hier een woord dat wil zeggen, hij is mij verschenen. En daarom heb ik hem gezien. Christus is mij verschenen. Hij heeft zichzelf geopenbaard. Zoals hij dat ook in Galaten 1 zegt. Dat God zijn Zoon geopenbaard heeft. In die geschiedenis, jongens en meisjes, die jullie allemaal kennen, die we hebben gelezen, waar hij verwijst naar hoe dat hij tot bekering is gekomen. Het was in de begintijd van de christelijke gemeenten, na Pinksteren. Er werden vele discipelen toegevoegd, de eerste gemeenten die werden gesticht. De Heere deed dagelijks tot de gemeenten die zalig werden. Maar toen was daar die Saulus van Tarsen, een fariseer uit de stam van Benjamin. Geboren in Tarsen, het huidige Turkije, maar voor zijn studie in Jeruzalem, waar hij les kreeg, aan de voeten zat, zo staat er, van Gamaliel de Grote, zoals hij genoemd werd. Een fariseer, een theoloog, een hoogleraar die bekend stond om zijn grote kennis en zijn grote invloed. Daar was Paulus een leerling van. En deze Saulus, deze Paulus, die werd een instrument. Saulus, dat is trouwens een Hebreeuwse naam. En Paulus een Romeinse naam. En Paulus, hij was waarschijnlijk klein, dat betekent de kleine. Maar dat even tussendoor. Maar deze Saulus van Tarsen, die werd een instrument in de handen van het Sanhedrin, beter gezegd van de duivel, om de christenen, om de jonge gemeenten te vervolgen. En Saulus was een van de ergste. Zo staat er ook in Handelingen 9. Blazende dreiging en moord. En hij vervolgde iedereen die van deze weg, die van deze leer waren, dat Jezus Christus opgestaan is uit de doden. Mannen, vrouwen, kinderen, hij sleepte ze naar de gevangenissen. Ze werden onder zijn toezicht gedood. Ook heeft hij goedkeurend toegezien hoe Stefanus, die diaken, gestenigd werd door het Sanhedrin. En hij had brieven gekregen van het Sanhedrin om naar Damascus te gaan, waar een aantal vluchtelingen van de jonge christelijke gemeenten naartoe gegaan waren. En hij zou ze ook daar gaan gevangen nemen en terugbrengen naar Jeruzalem om daar gedood te worden. En op de weg naar Damascus, daar gebeurt het. Daar is ineens dat felle, verblindende licht om zich heen. En daar hoort hij die stem uit de hemel. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dan valt hij van zijn paard, of van welk rijdier hij ook gebruik heeft gemaakt. Midden in zijn vijandschap, midden in zijn ongeloof, hoort hij die stem en kan hij geen andere conclusie maken als hij die vraag stelt: wie zijt gij, Heere? En hij hoort het antwoord: ik ben Jezus die gij vervolgt. Dan kan hij tot geen andere conclusie komen dan: ik heb mij vergist. Jezus leeft toch. En toen lag hij daar in zijn vertwijfeling, in zijn verslagenheid, in zijn verbrokenheid. Terwijl hij dacht dat hij God een dienst deed. Terwijl hij dacht zijn eigen gerechtigheid alleen maar groter te kunnen opbouwen, ontviel hem ineens alles. Hij wist niks meer. Heel zijn theologie, al zijn wijsheid, al zijn kennis. Het verdween. Heere, wie zijt gij? Hij wist het niet meer. En wat wilt gij dan dat ik doen zal? Hij kon nergens meer wat van maken. Hij lag daar in zijn verbrokenheid. En de Heere die sloeg op dat moment wel de liefdekoorden om hem heen. Maar daar voelde Paulus op dat moment natuurlijk niks van. Dat heeft hij achteraf mogen zien. Maar daar was hij een en al verbrokenheid. En de Heere heeft hem daar die genade geschonken van de wedergeboorte. En dan ben je een gelukkig mens, toch? Als je wederom geboren mag worden. Paulus werd daar krachtdadig stilgezet. Hij was blazende dreiging en moord. Hij was een vijand van God. Hij dacht dat hij een kind van God was, maar hij was een duivelskind. Een instrument in de handen van de Satan om de gemeente van God te verwoesten. En daar kwam hij nou ineens achter. Gij zijt uit uw vader de duivel. Nou, dat is wat geweest voor deze fariseer. Die meende dat hij God een dienst deed. En ze moesten hem blind als hij was naar Damascus leiden. En daar heeft hij, zo zegt de Heilige Geest, tegen Ananias, daar heeft hij gebeden. Als een ongelukkig mens in zijn eigen beleving. Bij God vandaan gelukkig, want hij werd wederom geboren tot een levende hoop. Maar in zijn eigen gewaarwording werd hij zondaar voor God. Heeft hij gezien wat hij eerst niet zag? Dat hij Jezus vervolgde. En daar is het gebeurd. In Damascus, in die dagen dat hij aan het bidden was. Dat Ananias, die discipel van God, een gezicht kreeg, een visioen, een stem hoorde dat hij naar Saulus toe moest gaan. En de Heere verscheen aan Saulus door middel van deze Ananias. En toen werd hij gelukkig. Toen hij opgezocht werd door Ananias. Wat was dat? Een wonder. Dat de Heere sprak tegen Saulus. En hij moest nog veel leren. Er staat dan wel later dat hij terstond de Christus predikte in de synagoge. Maar er staat ook in Handelingen 9 dat hij steeds toenam. Dat hij steeds bekrachtigd werd. Het heeft een aantal jaren geduurd dat hij daar in Damascus verbleef. U kunt dat in Galaten 1 onder andere lezen. Een aantal jaren is hij daar gebleven. En pas na een jaar of 5 kwam hij eigenlijk pas in Jeruzalem aan. En in die tijd heeft hij veel geleerd. Heeft de Heere tot hem gesproken. Is hij toegenomen in de kennis van Christus. Is hij ingelijfd door het geloof in Christus. Heeft hij die dingen geleerd waar hij later een prediker van zou worden. En dat is wat hij bedoelde in 1 Korinthe 15. Ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Hij is gezien. Hij is verschenen aan Paulus. De Heer heeft zich geopenbaard. Midden in zijn verlorenheid, midden in zijn dood staat, terwijl hij nog als een briesend paard tekeer ging. Maar het moest eindelijk sneuvelen. En de Heer heeft hem hier dingen geleerd door zijn Heilige Geest. Maar hij noemt zichzelf, dat zegt hij er dan ook bij, een ontijdig geboren. Veel te vroeg geboren. Een gebrekkig, couveuse kind dat met allerlei hulpmiddelen in leven moet worden gehouden. Eigenlijk kan het niet dat zo'n kindje leeft. Dat is het eerste wat hij daarmee bedoelt. Een ontijdig geboren, dat is eigenlijk onmogelijk. In onze tijd kunnen we vanaf een week of 3, 24 met die hulpmiddelen de kinderen in leven houden. Maar daarvoor is het eigenlijk onmogelijk, al gaat de techniek ook natuurlijk weer door. Maar zeker in die tijd was zo'n vroeg geboorte ten dode opgeschreven. Dat kon niet leven. Het was onmogelijk. En dat zegt Paulus hier van zichzelf. Het was onmogelijk dat ik bekeerd zou kunnen worden. Ik was blazende dreiging en moord. Ik was de ergste van hen allen. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Als het voor iemand onmogelijk was om bekeerd te worden, dan was het wel voor mij. Ik was niet levensvatbaar. En het tweede wat Paulus daarmee bedoelt met een ontijdig geborene, dat kunnen we ook in de schriften vinden, in Psalm 58 bijvoorbeeld. Dat een misdracht, een vroeggeboorte wat dus nooit het leven ziet, dat wordt nog wel eens als een beeld gebruikt om daarmee een vijand te duiden. Laten hij en zijn kinderen zijn als een misdracht. En dat ze het licht, dat ze het leven niet zullen zien. Zo wordt er dan gezegd. Dus een soort vloek. Als je het leven, als je het licht niet ziet. Als je het leven niet mag ingaan. En hij bedoelt de schrift natuurlijk niet dat alle ongeboren kinderen vervloekt zijn. En dat alle ongeboren kinderen die als een miskraam geboren worden verloren zijn. Zo moet u dat niet uitleggen. Het gaat meer om dat zo iemand het leven niet ziet. Dat beeld. dat hij voortijdig sterft. Nou, dat voelt Paulus hier ook. Dat had ik eigenlijk verdiend. Ik had het leven nooit mogen zien. Ik ben zo onwaardig. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Ik was in de meest brute zin een vijand van Christus. Ik haatte de leer van de opstanding van Christus. Ik haatte die mensen die hem geloofden, die zijn discipelen waren. En dat treft hem zo. Dat maakt hem zo klein en onwaardig. Want hij zegt, die gemeente waarvoor de Heer Jezus Christus zijn bloed gegeven heeft. Die kerk die hij van eeuwigheid van de Vader gekregen heeft, die heb ik vervolgd. Die heb ik verwoest. Die heb ik gedood. En dat maakt hem zo ootmoedig, dat maakt hem zo onwaardig, dat maakt hem zo verbroken. Ook juist vanwege die liefde die hij is gaan gevoelen. Ja, Jezus Christus heeft hier op de weg naar Damascus die liefdekoorden, die liefdebanden om hem heen geslagen. En dat het de liefde van God was dat hij Paulus heeft opgezocht, aan hem is verschenen, wedergeboren deed worden. Dat verbrak uiteindelijk zijn hart. Want gemeente, wat verbreekt het hart in de waarachtige bekering? Ja, natuurlijk, daar heeft de wet een plaats in. En de schuld en de zonde die ons voor de ogen gaan zweven, dat helpt allemaal mee. Maar het is de liefde die het hart breekt. Dat zijn de goede tierenheden des Heren. Zo zegt Paulus later. Die tot bekering leiden. Hij heeft er nooit om gevraagd. En hij heeft het toch gekregen. Er was blazende dreiging en moord. En toch heeft de Heere zich aan hem geopenbaard. In zijn liefde. In zijn opzoekende zondaarsliefde. Maar hij is het nooit vergeten. Waar de Heere hem heeft opgeraapt. En dat is een van de aspecten, gemeente, van het geestelijke leven. Toch? Kijk, we kunnen natuurlijk allemaal verschillen aanwijzen tussen Paulus en tussen de vervolging die hij heeft gedaan en tussen de moorden die hij heeft gepleegd of laten plegen. En tussen hoe de Heere vandaag de dag een mens bekeert. Er zijn zoveel verschillen in de wegen die de Heere met zijn volk houdt. Er zijn er natuurlijk die net als Paulus een zondig leven hebben geleid en die de Heer ineens krachtdadig stilzet. Maar er zijn er ook die van jongs af aan worden getrokken, die meer liefelijk en meer evangelisch worden bekeerd. Maar toch zijn er altijd wel herkenningspunten. In ieder geval dit. Dat de Heer verschijnt. Dat de Heer zich openbaart. En dat is niet aan zijn kinderen, dat is niet aan wedergeborenen, dat is niet aan mensen die toch al halverwege de weg terug naar God hadden gezocht en gevonden. Dat is niet aan mensen die al een bepaalde mate van heiligheid hadden opgebouwd en die daar als een beloning voor door de Heere zijn opgezocht. Nee, Paulus zegt in Romeinen 5, Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Die onwaardigheid, die verbrokenheid van het hart. De zonden die worden aangewezen in het leven. En die heel het leven ook meereizen. Elk kind van God zal zich toch wel herkennen in die kwalificatie. Ontijdig geborenen. Het was eigenlijk onmogelijk. Of dat nou was in mijn ongerechtigheid. Dat ik zoveel zonde zat dat het eigenlijk onmogelijk was dat ik tot bekering kwam. Zo vast aan de zonde, zo vast aan de wereld. Of dat het nou was aan je eigen gerechtigheid. Dat is misschien nog wel onmogelijker, gemeente, om dan tot bekering te komen. Paulus, hij zegt het van zichzelf, ik was een Hebreeër, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën, een Farizeeër uit de Farizeeën, van de stam van Benjamin. Hij meende God een dienst te doen. Zijn eigen gerechtigheid werd al groter en groter. En zo kan het ook zijn, gemeente, in het leven van een kerkmens. Ik heb altijd braaf en netjes geleefd. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben trouw naar de kerk gekomen. Nooit in mijn plaatsje leeggelaten. Ik heb nooit gestolen, ik heb nooit dit, ik heb nooit dat. En dat is allemaal goed natuurlijk. Maar het gevaar is zo groot voor ons als kerkmensen dat wij een nette man worden. En een ernstige, vrome vrouw. En een hele serieuze jongen. En een oppassend meisje. En nogmaals, gemeente, dat veroordelen we natuurlijk niet. Maar er is weinig voor nodig om dan te denken dat je toch niet zo... Ja, je bent wel slecht en je bent wel zondig, dat weet je wel natuurlijk. Dat zegt de Bijbel en dat wordt gepreekt en daar ben je het mee eens. Dan kan het natuurlijk niet anders, maar toch niet zo slecht als die en die. En je meent God een dienst te doen door alles wat je doet en alles wat je bent. En nogmaals, dat is niet niks, want de Heer Jezus beminde die rijke jongeling. Maar als we denken, gemeente, dat we daarmee voor God kunnen bestaan, dan vergissen wij ons een eeuwigheid. En het zou een zegen zijn als gebeurde wat ook in het leven van Robert Murray McShane gebeurde. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Een couveuse kind. Een gebrekkig, onvoldragen kind dat eigenlijk niet kan leven. En door de zonde die je gedaan hebt ook onwaardig bent om te leven. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het niet gevraagd. En dan zijn er gemeenteherinneringen, en dat zegt Paulus toch ook in dit gedeelte, die gaan heel je leven mee. Je zal niet elke zonde kunnen onthouden, maar er zijn toch zonden in het leven van Gods kinderen. En die blijven altijd meegaan. Paulus komt er hierop terug. Ik ben de minste der apostelen. En hij stond er hier al jaren achter zijn bekering. En toch zegt hij weer, ik heb de gemeente van God vervolgd. Dat is een herinnering die hem heel zijn leven is bijgebleven. Dat heeft hem klein gemaakt, dat heeft hem klein gehouden, onwaardig. En het is iets wat we meer in de Bijbel aantreffen. Want we hebben gezongen uit Psalm 25, die Psalm van David, die hij op hoge leeftijd, althans op het einde van zijn leven heeft gedicht. En David wist van de vergeving van zijn zonden. Hij kende de Heer als zijn herder. En hij had grote dingen mogen geloven en grote dingen mogen zien. Maar als hij zo bij het einde van zijn leven komt, dan zegt hij, sla de zonde, nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. En op zijn sterfbed zelf, dan zegt hij, mijn huis is niet geweest bij God zoals het had moeten zijn. Al die donkere bladzijden, die grote zonde met Bathseba, die moord op Uria. Het is toch een heel Bijbelse gedachte, gemeente, en Gods kinderen zullen zich daarin herkennen. Wat iemand eens zei, ik mag wel eens geloven dat de Heer mij mijn zonde vergeven heeft. Maar ik kan ze mezelf niet vergeven. Die bepaalde zonde, die grote zonde zoals deze. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Of de zonde mijner jonkheid. Dat houdt een mens klein. Dat is nodig, gemeente, dat we daar wel eens naar terug worden geleid. Als we die genade mogen kennen. Waar de Heere ons heeft opgeraapt. Waar de Heere ons is verschenen. Dat we nooit groter zullen worden dan wat Paulus zegt. Ik ben de minste van allen. En als hij het woord grootste gebruikt, dan zegt hij dat in verband met zijn zonden. Ik ben de grootste der zondaren. En hoe nodig is het, gemeente, om dat in onze tijd te onderstrepen. Want als er iets gaat ontbreken in deze tijd, dan is het wel het schriftuurlijke zondebesef. Wie wij zijn en wie wij blijven voor de heilige God. Ontijdig geboren. Ik moet met allerlei hulpmiddelen in leven worden gehouden. En ik blijf mijn leven lang last houden van die vroeggeboorte. Dat zie je nogal eens bij kinderen die veel te vroeg geboren zijn. Dat er toch altijd iets van een bepaalde zwakte blijft. Dat hoeft niet per se, denk ik, maar toch hoor je dat nog wel eens. En we mogen dankbaar zijn voor die hulpmiddelen. En dat het steeds beter mag gaan, ook in de begeleiding daarvan. Maar, afijn, u begrijpt wat ik bedoel en wat Paulus hier bedoelt te zeggen. En vooral in geestelijk opzicht, want dan geldt het te meer. Want je hoort hem klagen als een ontijdig geboren in Romeinen 7, toch? Als zo'n vroeggeboren kindje dat altijd maar last blijft houden van die zwakte. Als ik het goede wil doen, zegt hij, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, ik ontijdig geborene, ik couveuse kind. Nooit zal ik goed op eigen benen kunnen staan. Nooit zal ik in eigen krachten groter en sterker kunnen worden. Ik heb altijd weer de hulp nodig van de Heer. Altijd zijn genade. Want dat is een woord, gemeente, wat Paulus in zijn leven heeft leren spellen. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En niets anders. Niet door mijn kracht, niet door mijn wijsheid. Niet door mijn vroomheid. Niet door niets van iets van mij. Alleen door de genade Gods ben ik dat ik ben. En daar hoor je dan ook die toon van de diepe dankbaarheid. De dankbaarheid dat, al is het dan de laatste die de Heer is verschenen, maar ten laatste van alle is Hij van mij gezien als van een ontijdig geborene. En dat stemde hem zo dankbaar. En die hele bijzondere bekering van Paulus, gemeente, ja, wij zouden natuurlijk op deze manier ook wel bekeerd willen worden. Paulus heeft in heel korte tijd, in slechts enkele dagen tijd, veel gezien en veel geleerd. Maar dat had ook te maken met die bijzondere reden dat God hem opzocht. Dat moeten we ook maar niet vergeten als het gaat om die Paulusbekering. En wat Paulus zomaar in enkele dagen geleerd heeft. En dat hij terstond Christus heeft verkondigd. Deze is mij een uitverkoren vat. Daarom kreeg hij een bijzondere, een speciale behandeling. Maar dat is alles genade geweest. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En nogmaals, niet iedereen van Gods kinderen zal zo'n Paulusbekering ook beleven. Daar kunnen we wel eens naar verlangen. Mensen kunnen zeggen, ach, wist ik dat nou maar, kon ik die dag nou maar aanwijzen, kon ik dat moment, kon ik die plaats maar aanwijzen, waar de Heer zo krachtdadig tot mij sprak. Dat gebeurt wel, maar dat heeft meestal te maken met een zondig eertijds, zoals bij Paulus, die deze bijzondere zonde deed, van de gemeente van God vervolgen. Of Manasse, die zo'n vreselijk zondig leven heeft geleid. Of Abraham, die als een heiden werd opgezocht door de Heer. Die kennen dan vaak die omzetting waarvan ze de dag en de plaats kunnen aanwijzen. Maar er zijn er ook vele van Gods kinderen die worden als een Obadja, als een Timotheus, en als een Jeremia, en als een David, en als een Salomo van jongs af aan geleid in de weg van geleidelijkheid. Mogen ze dan de Heere gaan leren vrezen. Maar hoe het ook gaat in het leven van Gods kerk. Of ze nou plotseling, op latere leeftijd of van jongs af aan meer geleidelijk geleid worden. Laten die laatste categorieën dankbaar zijn als ze van jongs af aan de Heere mochten leren vrezen, want ze zijn dan vaak in hun geweten al vroeg gevormd. En ze zijn vaak bewaard voor vele zonden. Maar in één ding stemmen ze toch overeen. Het is genade alleen. Opzoekende, onverdiende genade alleen. Het is niet het offer dat ik breng. En het zijn niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Het is niet mijn netheid. Het is niet mijn braafheid. Het is niet mijn vroomheid. Het zijn niet mijn gebeden. Het is niet mijn kerkgang. Dat is niet de reden dat de Heere aan mij verschenen is. Dat de Heere tot mij gesproken heeft. Ik was net zo gebrekkig en niet levensvatbaar als elk ander mens. De Heere is mij verschenen. Hij is vanuit zijn opzoekende zondaarsliefde in zijn openbaring tot mij gekomen. En uiteindelijk leert elk kind van God van genade leven. Door de genade van God ben ik dat ik ben. Paulus en elk kind van God wordt in zichzelf een niet en een nul. Onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Een ontijdig geborene, gebrekkig. Want als ik dat aan u mag vragen, die geen vreemdeling ben van genade. En nogmaals, al kan de weg naar die genade verschillend zijn, plotseling of meer geleidelijk. Maar als we elkaar vandaag, hier en nu, nou eens de vraag stellen, ouderen of jongeren, pas op de weg, of misschien al jaren geleden die weg mogen beginnen, hoe staat het nou met het geloven? Als je dat nou eens moet beoordelen, als je daar nou eens een cijfer voor zou moeten geven, hoe functioneert het geloof in uw leven, het waarachtige geloof? Dat hartelijke vertrouwen, hoe is het daarmee gesteld? Wat kunt u vertellen van uw gebedsleven? Als je dat naast de eis en naast de beschrijving van wat het gebed zou moeten zijn in de Bijbel legt. Hoe staat het met de beoefening van de levende hoop? Hoe is het met het beoefenen van de liefde? God lief hebben boven alles. En daarnaast als uzelf? Wat voor cijfer zou je daaraan geven? Als je daar een rapport voor zou moeten krijgen? Voor het waarachtige leven in de vrezen des Heren? Is het dan niet zo dat je inderdaad met Paulus moet zeggen, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ben zo gebrekkig. Het is zo armoedig wat dat betreft. Of, gemeente, is er iemand die, ja, we hebben het tegenwoordig wel eens over het overwinningsgeloof. Dat is dan een bepaalde stroming uit Amerika die is overgewaaid hier naartoe. Waar de stichting Heartcry bijvoorbeeld zich heel sterk in maakt. Deze zonde overwinnen. Die ongerechtigheid uit het leven wegdoen. Steeds heiliger. Steeds beter. Een vooruitgangsgeloof. Een gemeente, dat heeft niet alleen een licht jasje aan, maar dat kan ook een zwart jasje aan hebben. Zelfgenoegzaam. Ik weet het en ik heb het en ik ben het. Gemeente, dat zijn geluiden, die treffen we bij Paulus niet aan. Die treffen we niet aan bij mensen die weten dat ze als een ontijdig geborene door de Heere zijn opgezocht. Die heel hun leven lang gebrekkig zijn. Een man zoals John Newton bijvoorbeeld, ik noem zijn naam nog alles, maar die man die was zo eerlijk. Zo van God geleerd, zoveel zelfkennis gekregen. Hij zegt, ik heb nog niet één van mijn verdorvenheden overwonnen. En u kent de uitdrukking die dan volgt. Maar sommigen schijnen te slapen. Er hoeft maar iets te gebeuren. Of die leeuw in mij die ontwaakt weer. En die zonde, die oude zonde die ik misschien voor een poosje kan onderdrukken. Die komt er in mijn gedachten, in mijn dromen nog weer uit. En dat leert mij dat ik niet meer ben dan zo'n ontijdig geborene. Zwak van moed en klein van krachten. En dat ik genade nodig heb. Daar is het mee begonnen. Met Gods genade alleen. Onverdiend. Ik heb het niet gezocht. Ik was een vijand, blazende dreigingen, moord, krachteloos en goddeloos in mijzelf. En zo is het in mijn leven voortgegaan. Altijd weer moest het van zijn kant komen. Ik kon wel de gemeenschap verbreken. Maar ik kon hem nooit, nooit meer herstellen. Zo afhankelijk, diep afhankelijk van zijn opzoekende zondagsliefde. Ik ellendig mens. En dat maak je zo klein, gemeente. En dat is nou de taal van de ootmoed, dat is de taal van de vrezen des Heren, dat is de taal van de dankbaarheid. Thomas Watson, een van de Puriteinse predikers, die zegt een kind van God dat gaat lijken op een kerktoren. Een kerktoren, jongens en meisjes, hoe hoger die wordt steeds smaller en uiteindelijk in een heel klein puntje. Hoe groter een mens in de genade wordt, hoe kleiner hij wordt in zichzelf. Hoe ootmoediger, hoe dankbaarder. Ik de minste van allen en de grootste zondaar. Juist ook vanwege soms die zonde die je zo voor ogen kunnen zweven en waar de Heere je toch nog wel eens even bij bepaalt. Niet omdat hij de zonde niet vergeeft, maar omdat je niet zou vergeten waar de Heere je heeft opgeraapt. En dan word je klein en ootmoedig, dankbaar en verwonderd, op genade en genade alleen zou steunen. Die zonden waar je niet optochtelijk in bent, dat geloof ik nooit, dat Gods kerk optochtelijk wordt in de zonde. En graag vertelt over het eertijds, Paulus vertelt er eigenlijk ook nauwelijks over. Een aantal keren, hier dan en in Galaten 1, maar verder hoor je hem er niet over. Maar waar de hemel wel van weet. En je gaat leren roemen in de genade alleen. Genade alleen brengt mij thuis. Geen nagelschrapseltje van mijzelf. Geen enkele verdienste. Want al mijn beste werken zijn met zonde bevlekt en mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Maar juist zo krijg ik steeds meer oog voor die mantel der gerechtigheid. Die klederen des heils die de Heer Jezus Christus mij heeft omgedaan. En dan eindigt het, dat kan het ook niet anders, gemeente. Dan eindigt het in het wonder. Dan eindigt het in de lofzang. Geloofd, zei God. Is het ook uw hartetaal geworden, gemeente? Is het ook uw verwondering? Mag u het kennen wat Paulus hier ons in enkele woorden zo zegt? Een couveuse kind, gebrekkig, onwaardig, kan eigenlijk niet, de onmogelijkheid, maar ook de vloek die er op het leven ligt, de zonde van mijn jonkheid, van het ouder worden, en dan toch van mij gezien, geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. Gemeente, zoek toch deze koning te kennen. Hoor aandachtelijk naar hem. Uw ziel zal leven. Ga niet door in het eten en in het drinken en in het zoeken van de dingen van beneden, want u komt om. De opstanding der doden, de levendmaking bij God vandaan, zoek die te kennen. Want dat alleen geeft leven. Amen. Heere, laat dat ook onze hartentaal mogen zijn of worden. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Wat kunnen we toch jaloers zijn op mensen die van genade mogen leven. Die net als Paulus zich de minste mogen noemen vanuit het beleven van het hart. En de grootste der zondaren. Die zijn zo ootmoedig. Dat worden zulke aangename mensen. Heere, maak ons zo. Ootmoedig. Onwaardig. Dankbaar. Gunnend ook voor de ander. Want wat was deze Paulus een gunnend mens. Die met de liefde van zijn hart die opgestane Christus heeft verkondigd. Die overvloediger gearbeid heeft dan zijn allen. Wat hij wist van de onwaardigheid, van zijn gebrekkigheid, maar bovenal wist van uw genade. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En die genade is genoeg. Genoeg om te leven. En genoeg om ook straks te kunnen sterven. Ach Heere, zou u toch met uw Heilige Geest ons een bezoek willen brengen. En de prediking willen achtervolgen met uw genade en met uw zegen. En geef zodat we elkaar mogen treffen in de diepte. Waar we elkaar mogen leren zien in het licht van wie dat u bent. Waarin we onszelf mogen gaan zien wie dat u bent. Om zo elkaar te mogen opbeuren. Kom, ga met ons en doe als wij. Om elkaar te mogen wijzen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Heere, maak ons zo zacht van binnen. En geef dat we niet alleen maar schrikken van de zonde, maar dat er ook smart mag zijn over de zonde. Dat we zien dat die zonden u, Heer Jezus, zo hebben doen lijden. Maar ons mogen verwonderen over die opstandingskracht die gij schenkt door uw genade en geest. Heere, gedenk ons. Wees met ons het verdere van deze dag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Vergeeft uw genade alles wat niet was naar de wil en naar de reinheid van uw heiligdom. Maar zegen het uwe en hoort u ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 68, vers 10 zingen wij tot slot: geloofd zij God met diepst ontzag. Ontvang met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.